Onze enige troost en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door het woord heeft voortgebracht, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Laten wij deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen. Psalm 132 vers 10 en vers 11. Psalm 132 vers 10. Ik zal Sion, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs de priesters met mijn heil bekleen. En het volk doen juichen, wel tevreden. En wat er verder volgt, Psalm 132, vers 10 en 11. We lezen samen uit Gods woord, eerst uit het Oude Testament, Jesaja 40, vanaf vers 1 tot en met vers 5. Vervolgens uit het Nieuwe Testament, Lucas 2, vanaf vers 22 tot en met vers 32. Wij zingen daarna de lofzang van Maria, vers 6. En wij belijden vervolgens op grond van Gods woord, met de woorden uit artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, de troost van Christus, menswording in het vlees. Lezen wij nu eerst samen uit Jesaja 40, vanaf vers 1 tot en met vers 5. Troost, troost mijn volk, zal uw liederen God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren. Maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. We lezen vervolgens uit Lucas 2 vanaf vers 22. En als de dagen van hun reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes brachten zij hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heere, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heere gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En ziet, daar was een mens te Jeruzalem wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God. En zeide, nu laat gij Heere uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volkeren. Een licht tot verlichting der heiligen, heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Tot zover. Spreken met mij in zijn of haar hart aldus de woorden uit artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur, in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde, door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon. Als hij onze zonde op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in Lucas 2. De woorden van Simeon, als hij het kind in zijn armen neemt, vanaf vers 28. Zo nam Simeon het kind in zijn armen en loofde God. En zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Stellen we ons in het gebed voor Gods aangezicht om hem om zijn zegen voor de bediening en toepassing van dit woord in ons hart en leven te bidden. Het is tot u dat we ook mogen naderen, Heere, in het gebed. U hebt ons samengeroepen in deze morgen rondom het geopende woord van u. En u laat ons vanmorgen ook staan, Heere, op de fundamenten van uw eeuwige trouw. We bidden u, wilt u geven dat ook juist in deze morgen, als het woord verkondigd mag worden, niet alleen mag worden opgemerkt, maar dat het ook meegenomen mag worden in ons hart. Uw trouw. U zegt het zelf: mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Zo heeft u eeuwenlang gesproken door het getuigenis van de profeten, dwars tegen alles in, tegen de zonde, tegen de ongerechtigheid, tegen het ongeloof onder Israël, tegen de vertwijfeling en de aanvechting van profeten zelf in. Maar Heere, u hebt dat ook op een heerlijke wijze willen openbaren en laten verkondigen bij monden van Simeon: mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Dat u zelf de getrouwe God bent. En dat u zelf ook waarmaakt, waarmee we deze dienst ook mochten beginnen, dat u nooit zult laten varen datgene wat uw hand begonnen is te doen. Heere, op een heerlijke wijze wordt dat ook opengelegd in de prediking van de komst van uw Zoon in het vlees, de Heere Jezus Christus, die geboren werd, gedragen werd door de belofte van uw woord. Maar Heere, u wilt dat toch ook toepassen in het persoonlijk hart en in ons persoonlijk leven. Wilt u daartoe ook deze morgen gebruiken als een middel in uw hand, als het woord verkondigd mag worden. Schenk in het bijzonder, Heere, de bediening van uw geest. En dat u zo zelf ook in ons midden uw naam, uw heerlijkheid en uw genade wilt openbaren. Wilt u schenken als het woord verkondigd mag worden, Heere. En als ook dit kind van kerst aangeboden mag worden aan een ieder die het woord van morgen hoort, bijeengekomen met ons in dit kerkgebouw of met ons verbonden en verkerend op een andere plaats. Heere, gedenk ons in uw gunst en geef dat als het woord aan ons hart wordt gelegd, dat u zelf ook het geloof in ons leven wilt planten, de armen wilt schenken om een aangeboden Christus te omhelzen, het geloof wilt schenken om een gewillige Christus te mijnen. Geef in het bijzonder ook in het leven van uw volk en kinderen de beoefening van het geloof. Heere, u weet wat er kan leven in het hart. U weet ook wat de stand is van het geestelijk leven. Er kan zoveel dorheid, oppervlakkigheid, geesteloosheid ook op dit moment de boventoon voeren in het geestelijk leven, waardoor de dingen van uw woord, het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zo omvloerst is, zo beschaduwd is. Heere, wilt u geven dat het woord in al zijn helderheid ook mag spreken, en dat u zelf ook wilt schenken dat de toon die toch eens ook mocht worden gezongen in de persoonlijke omgang met u opnieuw mag worden hervat. En we mogen instemmen met het lied van Simeon: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Heere, geef ook vanmorgen ogen des geloofs. Open onze blinde zielsogen. Open ons verduisterd hart voor het klare en duidelijke getuigenis van de schrift. En schenk dat we door genade het vanmorgen ook mogen ondervinden. Als u middels de prediking het woord voor ons wilt openen. Dat u zelf ons hart ontsteekt en we het mogen uitroepen. Was ons hart niet brandende in ons toen wij hem aanschouwden. Wanneer hij de schriften uitlegt. Heere, gedenk ons zo in uw gunst. Wilt u zelf de rijen doorgaan? Gedenk in het bijzonder daarin ook aan onze jongeren, de kinderen in de kerk. Heb ootmoedig dank, Heere, dat ze vanmorgen ook met ons in de kerk zijn. U weet ook wat dat voor hun betekent. Heere, we mogen het ook eerlijk tegenover u uitspreken dat wij maar mensen zijn. En ook in deze dagen van verschillende kerkdiensten juist ook aangewezen zijn op de gaven van de concentratie en de aandacht uit uw handen. U weet het, Heere, als het goed ligt, kunnen wij toch iedere dag naar de kerk. En kunnen we toch dagelijks meerdere kerkdiensten volgen. Dat is onze roeping, ook tegenover u. Maar u weet daarin ook onze zwakte, onze tekortkomingen. U zegt het zelf ook in uw woord, dat u weet wat van uw maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed en hoe klein wij zijn van kracht. De Heere, juist in de omgang met het woord, komt dat zo vaak op een schrijnende wijze naar voren. Het is onze schuld, maar zie het vanmorgen aan, Heere, als onze nood. En schenk daarom ook de helderheid van geest in het lezen van het woord, in het luisteren naar de prediking. Schenk het in het bijzonder ook in het leven van onze jongeren en kinderen. En wilt u geven dat het woord ook ingedragen mag worden in hun hart en leven, zodat ze het ook met Simeon mogen uitspreken. Op hun eigen kinderlijke wijze dat ze u mochten ontmoeten onder de prediking van het woord als een genadig en een ontfermend God. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Wilt u al uw dienstknechten gedenken die vandaag uw woord mogen verkondigen, de ouderlingen die in leesdiensten voorgaan, sterken en ondersteunen. We dragen ook deze gemeente hartelijk aan u de Heere op. Heere, wilt u geven dat het woord dat al zo lange tijd ook in het midden van deze gemeente door verschillende dienstknechten van u ook gezegend mag worden. En dat u zelf ook in deze gemeente uw naam die hier geplant is, toch ook wilt te laten bewaren, rustend op de getuigenis van de schriften alleen. Gedenk daarin ook uw dienstknecht, dominee Egas. Geef hem alles wat nodig is, ook in het voorgaan in het woord, in het midden van de gemeente, in het bezoeken van de mensen thuis, in het geven van de catechisaties. Bedouw hem met uw geest. Sterk hem samen met zijn vrouw en kinderen. Wees hen in hun omstandigheden, God van nabij. We mogen toch ook heren, toch ook u bidden of u wilt geven dat het woord dat in de gemeente van Werkendam gebracht wordt, ook op dit moment, door u gezegend mag worden. Wat is dat ook een wonder, heren. U bent de God van de ganse aardbodem. Niet aan tijd nog plaats gebonden, uw ogen doorlopen de ganse aarde. Wilt u geven dat de prediking al daar ook tot rijke zegen gesteld mag worden? Wees, Heere, met uw kerk wereldwijd. We bidden u in het bijzonder ook voor de vervolgde kerk. De kerk die samenkomt in eenzaamheid, vaak ook vervuld met angst vanwege de dreiging die eruit gaat van regeringen of van de omgeving. Wilt u hen standvastigheid schenken vanuit uw woord, de geest van vrijmoedigheid, de genade van volharding en leidzaamheid. Gedenk hen die vanwege uw getuigenis verkeren in gevangenissen, die gemarteld worden. Heere, geef hen alles wat zij van nodig hebben. Schenk in het bijzonder dat het zaad van, dat het bloed van de martelaren ook mag wezen, het zaad van de kerk in die landen al daar. Gedenk ons eigen land en volk. Zie in uw gunst op ons neer, Heere. Juist ook in deze tijd vol van onrust wilt u geven dat het beslag van het woord zijn doorwerking mag doen, ook onder ons volksleven. En dat u daartoe ook deze dagen wilt gebruiken als een middel in uw hand. Gedenken ieder van ons die met ons in dit kerkgebouw verkeert. U weet wat wij mee kunnen dragen in ons hart. Een stil verdriet, een moeite, een eenzaamheid en een kruis dat we alleen moeten dragen. Gedenk in het bijzonder ook hen in ons midden, die juist in deze dagen als ze om zich heen zien, dat families elkaar bezoeken, dat kinderen bij hun ouders op bezoek zijn, ouders kinderen mogen ontvangen. zelf ook geconfronteerd worden met een lege plaats. Lege plaats omdat de ouders hun aan de dood kwamen te ontvallen. Maar ook in het bijzonder, Heere, kunnen er lege plaatsen zijn wanneer de band met het ouderlijk huis verbroken is. We bidden u in het bijzonder voor hen. Schenk hen alles wat zij van nodig hebben in hun omstandigheden. Geef in het bijzonder, Heere, dat u zelf ook waarmaakt wat u toezegt in uw woord. Ofschoon ik van vader en moeder verlaten ben, de Heere zal mij aannemen. Geef dat in het bijzonder ook vanmorgen in de prediking van het woord. En dat u weet ook wat er leeft in het midden van de gemeente. We bidden u in het bijzonder ook voor de ernstig zieken die er zijn in ons midden. Met ons verbonden door middel van de kerktelefoon of elders verpleegd worden. Gedenk hen, Heere, die gehoord hebben dat zij moeten sterven. Wilt u geven dat de prediking van vanmorgen in het bijzonder ook in hun leven tot eeuwige zegen mag worden gesteld. En het woord van Simeon ook in hun leven concreet betekenis krijgt. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Gedenk ons zo in uw gunst. Verhoor ons gebed om Christus wil alleen. Amen. Wij maken de gemeente nog het volgende bekend. Dat is dat er vanmiddag om 2:30 kerstviering is voor alle kinderen van de gemeente. En natuurlijk ook daarbuiten. Dus neem rustig je buurjongen, je buurmeisje, je vriend of vriendin mee. Al gaan ze niet naar de kerk. Neem ze mee vanmiddag. En natuurlijk komen je vader en moeder ook mee. Zondagsschool is degene die verantwoordelijk is ook voor de kerstviering vanmiddag. Er is nog een tweede mededeling en dat is tijdens het voorspel wordt er gecollecteerd. En de collect is bestemd voor de kerk. Wij zingen samen Psalm 43 vers 3 en 4. Psalm 43 vers 3. Zend Heere uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, waarmee uw gunst verbijt. En wat er verder volgt, Psalm 43, vers 3 en 4. We zingen na het amen van de prediking de lofzang van Simeon, vers 1 en 2. De lofzang van Simeon, vers 1 en 2, na het amen van de prediking. Het thema dat wij schrijven boven onze tekstwoorden is Simeon ontvangst van de trooster Israël. Simeon ontvangt de trooster Israël. Wij letten op drie dingen. We letten in de eerste plaats op Simeons woorden. In de tweede plaats letten we op Simeons armen. En in de derde plaats kijken we met Simeons ogen. Simeons woorden, Simeons armen en Simeons ogen. Simeon. Een man die zo op het eerste gezicht en het eerste gehoor veel lijkt op die oude aartsvader Jacob. Jacob die zijn zonen rondom zijn bed heeft geroepen. Omdat hij aanvoelt dat het niet lang meer zal duren of hij zal definitief afscheid moeten nemen van zijn kinderen. Omdat hij gaat sterven. Jacob die op zijn sterfbed ligt, zijn ogen laat gaan over de jongens, nu al volwassen jongens, mannen geworden die zelf kinderen en kleinkinderen al hebben. En die op dat beslissende moment wordt vervuld met de geest van de profetie. En door die geest begint te spreken en hij leidt die woorden ook in met hoort naar Israël, uw vader. En dan gaat hij spreken. Hij ziet daar Juda staan. Met de ogen van de profeet ziet hij in Juda uiteindelijk die meerdere Juda oprijzen. En hij zegt er tegenover zijn zoon Juda: gij zijt het, uw zullen uw broeders loven. Maar nauwelijks zijn deze woorden weggeëbd, of je ziet daar Issachar en Zebulon staan. Jongens waarvan hij weet, vervuld met de geest van de profetie, dat zij eens hun broeders in de steek zullen laten in de strijd. Issachar en Zebulon. En alsof dat nog niet erg genoeg is voor een vader die op sterven ligt, ziet hij daar vervolgens dan staan. Dan. Vervuld met de geest van de profetie zegt hij niet tegen dan, dan, u bent het ook. Zoals Juda door God ook werd bestemd om uiteindelijk de Messias voor te brengen. Maar dan huivert Jacob en hij valt stil. En met de ogen van de profeet ziet hij in dan die oude slang in één keer kronkelen langs zijn eigen sterfbed, de slang uit Genesis 3. En hij zegt het, dan is een slang. En wat zijn die woorden van deze profeet op zijn sterfbed ook vervuld? De rol van dan in het Oude Testament is niet zo fraai. Leest u maar eens thuis Richteren 18. Hoe deze dan zich heeft opgesteld onder het broedervolk Israël. Maar is dan ook niet de stam uit wie uiteindelijk eens niet de Messias, maar de verrader van de Messias, Judas Iscariot, het voortgebracht? Jacob kijkt niet alleen met de ogen van een profeet, maar Jacob ziet in dan ook zichzelf terug. De trekken van een slang. Typeert dat ook niet het leven van Jacob? De woorden die hij spreekt tot dan, als een slang ligt aan de rand van de weg, niemand heeft het in de gaten, iedereen kijkt eroverheen, zelfs die ruiter op dat paard. Totdat die slang opeens een kans ziet en toegrijpt. en het paard in zijn versenen beet, zodat het neerstort en de ruiter valt. Maar deed Jacob dat ook niet op bepaalde momenten in zijn leven? Man van de berekening, zijn kans afwacht met Esau en opeens toegrijpen. Was dat ook niet een van de trekken die Jacob meedroeg in de tent van Laban? En dan wordt het sterven gemeend. Dat betekent jezelf schikken om God te ontmoeten. En vlak voordat je de eeuwigheid ingaat, krijg je opeens de spiegel voor en zie je jezelf daar liggen. En in één keer zien we die Jacob daar bovenuit stijgen. En met de woorden van diezelfde geest en profetie klinkt het als het ware als een gebed, een schreeuw naar boven. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Uw zaligheid wacht ik. Dat hield Jacob over aan het einde van zijn leven. Niet zijn eigen geloof, niet zijn eigen vertrouwen, niet zijn eigen bekering. Uw zaligheid. En heel vaak worden de woorden van Simeon tegen de achtergrond van dat sterfbed van Jacob uitgelegd. Misschien heeft u het ook wel eens zo gehoord. Dat we in deze Simeon hier in het Nieuwe Testament ook Jacob als het ware, die oud-testamentische gelovigen horen terugkomen in de woorden van Simeon. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En vaak wordt die vergelijking ook gemaakt omdat de Heere toch ook tegen Simeon heeft gezegd dat hij niet eerder zal sterven voordat hij de zaligmaker met zijn ogen gezien zal hebben. Zoals die belofte in het leven van Simeon overschaduwd wordt eigenlijk door de mededeling dat hij voor zijn sterven de vervulling daarvan ook zal meemaken, het zien van de zaligheid. En dan wordt er een lijn getrokken naar Jacob die daar op het sterfbed ligt en ook wacht op die zaligheid. Jacob die nog leeft vanuit de belofte. En Simeon die hier mag staan met het kind in zijn armen vanuit de vervulde belofte. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En toch is die vergelijking niet terecht. Laat ik zomaar eens wat vragen stellen. Hoe oud is Simeon eigenlijk? Verschillende mensen en misschien ook wel uw kinderbijbel willen ons laten geloven. En je ziet dat soms ook op zo'n tekening dat Simeon al een hoogbejaarde man is. Net als Anna. En dat Simeon als het ware in de avond van zijn leven verkeert. En op zijn hoge leeftijd is meegebracht door de geest van God naar de tempel. En voordat hij gaat sterven toch nog de vervulling van die belofte mag ontvangen. Maar in de Bijbel zelf staat nergens hoe oud Simeon is. Het kan best zijn dat Simeon 25, 30, 35 jaar is geweest. Het kan best zijn dat Simeon een vader is geweest van jonge kinderen. Die nog midden in het leven stond. En trouwens, waar staat in de Bijbel dat Simeon stervende is? Ook dat lees ik niet. De Heere heeft alleen maar gezegd dat Simeon voor dat hij zal sterven, de vervulling van die belofte zal meemaken. Het kan dus best zijn dat Simeon nadat hij in Lucas 2 de Heere Jezus in zijn armen heeft gedragen, nog 10, 15, 20 jaar geleefd heeft. Voordat hij stierf. En trouwens, de woorden die Simeon spreekt, zijn dat nou eigenlijk de woorden van Jacob? Lees nog eens één keer met me mee. Wat zegt hij eigenlijk in vers 2:29? Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Je moet het zo lezen. Staat, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. En wat is dan dat woord? Dubbele punt. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Met andere woorden, Simeon citeert dus hier uit Gods woord. Uw woord. Om dus de woorden van Simeon te leren verstaan, gemeente, moeten we in de eerste plaats terug. Ja, inderdaad. Terug naar het woord. Net zoals Simeon leefde. Vanuit zijn opengeslagen Bijbel. Jongelui, neem je dat nou eens mee vanmorgen. Simeons verwachting is niet meer dan alleen maar een open Bijbel. Meer niet. Zo dicht ligt het dus ook bij u en bij mij. Denk even aan een ander woord. Sla Gods woord open. Je slaat de hemelpoort open. Simeon is geen man met wie we vanmorgen op grote afstand en vol bewondering naar kunnen kijken. Oude man, die door God bijzonder begenadigd is, die stervensgenade kreeg. En vol ontroering kunnen we de woorden van Simeon op onszelf laten inwerken, maar hij blijft op afstand. Maar Simeon komt vanmorgen in de eerste plaats heel dichtbij, omdat hij leest uit datzelfde Bijbeltje wat u heeft. Uw woord. Wat heeft Simeon dan in Gods woord gelezen? Wel, dat vertelt Lucas ook. De woorden die Simeon gebruikt hier in vers 30, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, komen in het hele Nieuwe Testament maar op 3 plaatsen voor. En het is geen toeval dat die 3 plaatsen alleen maar staan in het Evangelie van Lucas en in het tweede boek van Lucas, het boek Handelingen. Laten we eerst maar eens die 2 andere plaatsen bekijken, gemeente. Kijkt u met me mee. Lucas 3. Vanaf vers 4. Lucas 3 vanaf vers 4. Daar wordt Johannes de Doper beschreven in zijn prediking. En dan citeert de evangelist Lucas uit Jesaja 40. Precies het gedeelte wat wij vanmorgen ook gelezen hebben. Ik lees vanaf vers 4. Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Alle dal zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal vernederd worden. De kromme wegen zullen tot een rechte weg worden en de oneffen tot een even wegen. En dan komt het. En alle vlees zal de zaligheid Gods zie. Simeon zegt, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij spreekt persoonlijk. En Johannes spreekt vanuit de belofte, alle vlees zal de zaligheid Gods zien. De derde en de laatste keer dat u deze woorden in het Nieuwe Testament tegenkomt, is helemaal aan het einde. Handelingen 28, kijkt u met mij mee. Het zijn ook de laatste woorden van de evangelist Lucas. Handelingen 28. Als hij zijn tweede werk opnieuw afsluit met de profeet Jesaja. Handelingen 28, vanaf vers 25 citeert hij Jesaja. Eerst uit Jesaja 6, vers 26. zeggende: ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. Ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de eniger tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genees. Dat geldt voor Israël. En nu spreekt de profeet met het oog op de heidenen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en dezelfde zullen niet zien, maar horen. Zie je die lijn lopen? Vanaf het begin van het evangelie van Lucas, daar staat Simeon met zijn open bijbeltje in zijn handen, Jesaja 40, vers 1 tot en met 5. Alle vlees zal de heerlijkheid, de zaligheid God zien. Midden in het hart van Israël, midden in het hart van Jeruzalem, op dat tempelplein, in de schaduw van het heilige der heiligen, daar waar God woont in het midden van zijn volk. De Heere had het toch eeuwenlang geleden al geprofeteerd. Troost, troost, mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Daar staat hij, Simeon, met zijn open Bijbel in zijn handen. Alle vlees zal de zaligheid Gods zien. En aan het einde van Handelingen zie ik daar die heidenapostel Paulus staan. Niet in het hart van Jeruzalem, maar in het hart van Rome. In het hart van de toenmalige wereld. En hij zegt het vanuit de profetie. Alle heidenen zullen de zaligheid Gods horen. Wat een lijn, gemeente, vanuit de schrift. Dat is de belofte, ten diepste de prediking van het evangelie. Alle vlees, Jood en heiden, zullen de zaligheid Gods zien en horen. Simeon leeft vanuit Jesaja 40. Zo wordt hij ook door God getypeerd in Lucas 2, vers 25. Als hij in het kort even wordt omschreven door de Heere zelf, Simeon, een zeker mens te Jeruzalem, meer weten we niet van hem. Van zijn afkomst niet, van zijn beroep niet, van zijn situatie niet. Maar wat we ten diepste weten is eigenlijk ook genoeg. Het was een mens rechtvaardig en godvrezend en dan komt het verwachtende de vertroosting Israëls. En opnieuw hoor ik daar de echo doorklinken vanuit Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Die woorden uit Jesaja 40 had Simeon zelf in zijn eigen leven ook leren verstaan. Het waren voor hem niet algemene woorden gebleven. Hele bekende woorden die in de tijd van het Nieuwe Testament zo vaak werden aangehaald vanuit de verwachting van de komende Messias. Simeon was in zijn leven werkzaam geworden met de belofte van God. En door die gebedswerkzaamheden in de binnenkamer was die verwachting ook in zijn leven geboren. Dat hij zelf ook eens zal gaan delen in de troost van Gods zaligheid. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Opnieuw komt die Simeon dan heel dichtbij. Het is een man met een open Bijbel. En het is een man met twee gevouwen handen. Zo verwacht hij de vertroosting Israëls. Gevoed door de belofte van het woord. Nee, in deze vergelijkt hij helemaal niets met al die heiligen, verschilt hij helemaal niets met al de heiligen die voor hem zijn geweest. Zo heeft Abraham geleefd, vanuit een open Bijbel, de belofte van God, dat in hem uiteindelijk alle volkeren der aarde gezegend zullen worden. Vanuit de belofte van het woord heeft David gezongen over de komst van de troost van Israël, Psalm 130. Vanuit de belofte van het woord leefden al die heiligen die Simeon zijn voorgegaan en uiteindelijk ook zijn gestorven. Waarvan de schrijver van de Hebreeënbrief het nog één keer zegt in Hebreeën 11. Ze hebben de belofte omhelst en van verre hebben ze de vervulling gezien. En zijn zo gestorven. Op grond daarvan kon Simeon ook sterven. Omdat in die belofte alles lag. Daarin lag zijn troost. Daarin lag zijn gerechtigheid. Daarin lag zijn zaligheid. Daarin lag zijn heiligheid. Daarin lag zijn vreugde. Daarin lag zijn leven. Omdat het de diepste God zelf was die in de belofte zichzelf wilde wegschenken. En dat ook had gedaan aan Simeon. Nee, stervensgenade voor Simeon is niet die bijzondere toezegging die God hem schenkt, waar we zo meteen naar zullen kijken. Maar Simeon kon al sterven. Omdat hij in de belofte door God gerechtvaardigd was. En dat was toen genoeg. En dat is nog steeds genoeg. Meer is niet nodig. Wat is de woorden van de Heere dan die Simeon gehoord heeft? Wel, wij moeten niet letten op Simeon, de man die stervensgenade krijgt. Maar wij moeten letten op wat dit woord nu eigenlijk over God zelf zegt. Als God tegen Simeon zegt dat hij niet eerder zal sterven. Voordat dit woord ook concreet in zijn leven vervuld is, dat hij het kind van kerst in zijn armen mag dragen. Dan zie ik daar in de eerste plaats die machtige, majesteitelijke God zo diep en laag afdalen. Dat hij de betrouwbaarheid van zijn eigen woord laat afhangen van het leven van een stervend mensenkindje. Die God die gezegd heeft, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Die God die gezegd heeft, bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen, maar het verbond mijns vrede zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Die God die verkiest niet als onderstreping van zijn betrouwbaarheid de berg, nog de heuvelen, nog de ster, nog de zon en de maan. Maar hij verkiest een stervend mensenkind, Simeon, om de betrouwbaarheid van zijn woord extra te onderstrepen. Mag ik het vanmorgen eens met eerbied zo zeggen, gemeente? God laat de belofte van zijn woord, alle vlees zal de heerlijkheid God zien, afhangen van het leven en sterven van Simeon. Wat een goddelijke bewogenheid. Wat komt deze God ook hier in onze zwakte tegemoet. Bij iedere stap die Simeon door de straten van Jeruzalem zet. En ook Simeon kan verongelukken. En ook Simeon kan ziek worden. En ook Simeon kan de boodschap krijgen dat hij niet meer beter wordt. En ook Simeon kan zomaar een propje in zijn aderen krijgen en dood neervallen. Bij iedere stap die Simeon zet, hoor ik de echo. Mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Laat die slang dan maar kronkelen, de boos. En laat er in heel Judea ten diepste niemand meer geloven in het woord van God. En laat het Sanhedrin Jesaja 40 dan nog maar voor de vorm lezen en zo hun eigen theologische gedachten hebben. Dat woord blijft bestaan. Alle vlees zal de zaligheid Gods zien. alle vlees. En door die geest der profetie en gevoed vanuit dat woord vanuit Jesaja gaat Simeon uiteindelijk aangedreven door de geest naar het tempelplein. Bij binnenkomst ziet hij daar het kind in de armen. Nee. Bij binnenkomst ziet hij daar niet het kind. Maar ziet hij de zaligheid Gods in dat kind. Simeon keek met de ogen van de Bijbel, met de ogen van de schrift. En wat die priester niet zag, die dat offer bracht van Jozef en Maria. En wat de levieten die bezig waren rondom dat altaar op het tempelplein niet zag. Omdat hun ogen gesloten waren en omdat hun hart verstokt was. Omdat ze wel een open Bijbel hadden, maar er ten diepste helemaal niets van geloofden. Dat zag Simeon juist wel. Hij ziet daar de zaligheid Gods, de heerlijkheid Gods. Waarvan Johannes het zegt, vol van genade. En vol van waarheid. Het woord is vlees geworden en het woont op dit moment onder ons. Alle vlees wordt in staat gesteld om de zaligheid Gods te zien. Omdat het kind zichzelf laat zien daar op het tempelplein. Onder alle mensen. Wat ziet Simeon dan eigenlijk in dat kind? Wel, laten we nog maar eens kijken naar de Bijbelgemeente. En wat is dat opnieuw een troost? Dat we daarvoor niet in de eerste plaats hoeven te kijken naar wat Simeon ervaart en beleeft. Want Simeon is inderdaad, wat Lucas zegt, een mens. Meer niet. Er was eens een mens. Wiens naam was Simeon. Meer niet. Nee, wij moeten naar de God van Simeon kijken. En die laat Simeon hier op het juiste moment ook binnenkomen op het tempelplein. Kijk er nog eens één keer met mij mee, vanaf vers 24. Simeon komt dan niet zomaar toevallig Jozef en Maria tegen in de tempelpoort, wanneer zij naar buiten gaan en Simeon hen naar binnen loopt. Maar Simeon komt Jozef en Maria tegen op een cruciaal moment. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heren gezegd was. Een paar tottelduiven of twee jonge duiven. En dan loopt de zin door. En ziet, het is alsof Lucas zegt. En ziet, op dat moment was daar een mens te Jeruzalem. Wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel en als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte de wet met hem te doen. Vooraan staat de wet. En als Simeon het kind ziet, sluit Lucas weer af met de wet van God. Simeon ziet de zaligheid Gods. Omdat Simeon daar in dat kind de troost van Israël mag aanschouwen. Jozef en Maria die het kindje Jezus binnenbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Het kind dat gereinigd moet worden samen met zijn moeder door de offers die er gebracht worden. Het kind dat vervolgens, nadat de offers gebracht zijn in het voorhof, wordt meegedragen naar binnen de tempel in. En overhandigd moet worden aan de priester. Om als eerstgeborene van Jozef en Maria aan de Here voorgesteld te worden. Daar ziet Simeon Christus in de armen van zijn moeder. De zaligheid Gods. Hij die gekomen is onder de wet van God. Opdat hij zou vervullen datgene wat in de wet van Simeon geëist werd. Datgene wat Simeon ook in zijn eigen leven in het licht van Gods wet had leren verstaan. Dat hij maar een mens is. kind van Adam. Waarvan op de bladzijde van Simeons levensboek, de eerste bladzijde, precies hetzelfde staat als op de eerste bladzijde van uw en mijn levensboek. Zie, ik ben in zonde ontvangen en in ongerechtigheden heeft mijn moeder mij voortgebracht. Dat is dus al genoeg, gemeente, om ons voor eeuwig verloren te laten gaan. Dan hoeft God nog niet eens verder te kijken naar al die andere bladzijden. En daar sprak de wet van op dit moment op het voorhof. Kind en zijn moeder moesten gereinigd worden. Omdat Christus zich ook de schuld van die Adam liet toerekenen. En over ging nemen. Met die machtige middelaarshanden. Dat aangreep. En op zijn schouders wilde leggen. En op dat moment komt Simeon binnen. En ziet de zaligheid Gods in dat kind. De wet die de gerechtigheid van Christus verheerlijkt en openlegt in het licht van de belofte. Troost, troost, mijn volk. Het komt Simeon al vanmorgen dichtbij. Het is maar een mens, net als u en ik. Met lege handen. Met hetzelfde hart als wat u heeft. Een bron van ongerechtigheid. Met gedachten die uit zichzelf alleen maar krom en verdraaid over God denken. Met gevoelens waarvan het maar goed is dat we dat niet hoeven uit te spreken onder de mens. Het is maar een mens. Maar het woord dat in zijn leven krachtig. Simeon was in het licht van wie hij was voor God, zichzelf leren gaan zien in het licht van de schriften. In zijn vloek en doemwaardigheid als een goddeloos. Maar de Heer had ook aan Simeon laten zien wat het is. Troost, troost mijn volk, zal jullie der God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheden verzoend zijn. En dat zij van de hand van de Heere dubbel zal ontvangen voor al hetgeen dat zij misdaan heeft. Dat dreef deze man met lege handen uit naar de tempel. Maar met een hart dat vol was van de verwachting van de troost van Israël. Gevoed vanuit de belofte van het woord. En dat deed deze man uiteindelijk staan, ook op het beslissende moment als daar Christus wordt binnengedragen en op het tempelplein. Om als de grote wetsvolbrenger en vervuller zijn werk aan te vangen onder de mensenkinderen. Als zaligmaker te gaan leven. Als zaligmaker de geboden van God te gaan gehoorzamen. Als zaligmaker zijn hoofd te gaan buigen onder het recht van zijn vader. Als zaligmaker de deugden van God gaan verheerlijken. Op dat moment ziet Simeon daar de zaligmaker zelf staan in zijn heerlijkheid, liggend in de armen van Maria. En ik zie daar al die man staan, gemeente. Hij grijpt zijn handen vooruit, gritst het kind uit de armen van Maria. Maar gewoon nee. Simeon hoeft helemaal niets te pakken. Wat kun je daar zo mee worsten? Als aan de ene kant de klem van het woord op je hart voelt gebonden worden. Gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En je weet dat die mensen die daar zo makkelijk over praten, het staat er toch, dus je moet aannemen en je moet geloven, ten diepste zich bedriegen voor de hel. Maar daar bent u nog niet mee gered. Wat kun je daarmee worstelen ook voor Gods genadetroon? Als je inderdaad in het licht van de volheid van Gods woord je lege armoede ziet. En voor je gevoel geen stap verder komt. Zonder de prediking van het evangelie, de goedheid van de Heer, de welmenendheid waarmee hij spreekt, ook in de belofte van het evangelie, alleen maar kan beamen. Maar je blijft er steeds buiten staan. Kijk nou vanmorgen eens naar die Simeon. Hij hoeft niks te pakken. Laten we maar eens letterlijk lezen wat daar staat. Vers 28, zo ontving hij het kind in zijn armen. Zoals een klein kind op de dag van zijn verjaardag die mooie cadeaus van vader en moeder ontvangt. En als ze worden binnengedragen, dan weet iedereen het. Deze cadeaus zijn bestemd voor het jarige kindje. En de jarige zelf die weet het, over een paar seconden mag ik de cadeaus openmaken. Zoals een bruid op de dag van haar trouwen al maar op één iemand staat te wachten en dat is de bruidegom aan wie ze haar hart wil gaan geven. Hem ontvangt ze aan de deur. Zoals een moeder haar kind mag omhelzen als het kind is voortgebracht en het in haar armen wordt gelegd. Daar heeft ze 9 maanden toch op gewacht. Zo ontvangt Simeon het kind dat door God hem wordt aangereikt vanuit de belofte. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Ja, als de Heere iets belooft, dan belooft hij ook. Dan belooft hij ook alles. Dan belooft hij niet alleen de gave van die trooster. Maar dan belooft hij ook de armen om die troost te ontvangen. En te omhelzen. Zo nam hij het zelf. Zo ontving hij het zelf in zijn armen. Och, ik hoor het woord van de Heer Jezus al doorklinken vanuit Johannes 6. Mijn Vader heeft u het brood des hemels gegeven. Ik hoor Paulus al vanuit diezelfde houding als Simeon. Roem op grond van het evangelie van Christus aanheffen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaaf. Ik hoor de evangelist Johannes het al doorgeven vanuit Johannes 3. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon niet heeft voorgesteld, maar gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Hier ontvangt Simeon de gaaf. Gaven van de beloften in de gaven van de troosten die hij in zijn armen mag ontvangen. En zo zichzelf mag voor gaan stellen aan God de Heer. Zie hem daar staan op dat tempelplein. De priester staat werkeloos toe te kijken. Het was zijn taak om het kind over te nemen vanuit de handen van de moeder. En het voor te dragen aan de Heer. Voor te stellen aan de Heer. Maar hier hoort geen priester te staan. Hier hoort een zondaar te staan, een mens met lege handen, met alleen maar zijn eigen schuld en zonde. Zo alleen kan God de gave van zijn trooster, de gave van zijn zoon aanschouwen, dragend in de handen van een zondaar. Een zeker mens, wiens naam was Simeon. Gave Gods onder de mensen, neergelegd in de handen van Simeon. De man met lege handen. Maar met de volheid van Gods woord aan zijn zijde. Wat wordt dat opeens bereikbaar, gemeente? Als dat nou voor Simeon kan. Waarom zou dat dan niet voor u kunnen? Nee, ik moet het vanmorgen scherper zeggen. Omdat het voor Simeon kan. Kan dit ook voor u? De enige voorwaarde die de Heere bij deze belofte stelt, die Simeon meedroeg in zijn hart, was dat alle vlees de zaligheid God zou zien. Alle vlees. Niet alle kinderen van God. Want daar kan ik mezelf ook niet aan meten vanmorgen. Niet alle gelovigen. Want dat mis ik. Niet alle oppassende mens. Maar alle vlees. Zoals Simeon. Een zeker mens. Alle goddeloos. Alle mensen die tegen God gezondigd hebben. Alle mensen die door God worden aangeklaagd vanuit de wet. Schuldig worden gesteld voor hem. Tot deze mensen is vanmorgen het woord van God gericht. Alle vlees zal de zaligheid God zien. Nou, wat is die belofte van Gods zijde dan ook zo heerlijk onvoorwaardelijk? Noem mij vanmorgen nou eens één reden waarom het voor u niet zou kunnen. Noem mij nou vanmorgen vanuit uw leven één voorwaarde waarom u deze aangeboden Christus niet wilt ontvangen. Voordat dat wordt voldaan. Noem mij nou vanmorgen vanuit uw leven. Nou is één kenmerk. Voordat u de vrijmoedigheid heeft. Om de aangeboden Christus in de prediking van het evangelie te ontvangen. Ja, maar dominee, hoor ik iemand zeggen, ik ben nog onbekeerd. Maar wordt hij daarom vanmorgen niet uw aangeboden? Om bekeerd te worden. Ja, maar dominee, hoor ik iemand zeggen, ik mis het geloof. En wat is dat geloof? Kijk eens naar Simeon. Hij ontving met lege armen de zaligheid Gods. Ja, maar dominee, hoor ik iemand zeggen, ik mis die armen. Maar zelfs dat mag u van de Heere verwachten. God zegt niet alle mens met uitgestoken armen. Die zullen de zaligheid God zien. Maar God zegt, alle vlees zal de zaligheid God zien. Ik kan het vanmorgen toch niet nalaten om die ene Puritein te citeren, Eskine. Neem nou vanmorgen eens vrijmoedigheid uit je onwaardigheid. En leg zo je leven neer op de belofte van God. Verwachtende de vertroosting Israëls. Wat Simeon ziet in die zaligheid van God. Wel, Lucas heeft dat eigenlijk al duidelijk gemaakt. Hij heeft één woord veranderd vanuit Jesaja. Staat in Jesaja 40 vers 5, alle vlees zal de heerlijkheid God zien. En dat is een woord wat bijvoorbeeld duidelijk wordt gemaakt als het volk Israël daar staat voor de voet van Sinai, voor het gebergte van Sinai en Horeb. Daar openbaart God zijn heerlijkheid en majesteit. Als die donkere wolken zich samenpakken rondom het gebergte van Horeb. De bliksem naar beneden schiet en de donderse zware stem laat rollen over de hoofden van het volk. Zodat jong en oud met angst wordt ingeboezemd en terugdeinst. En het met één man gaat spreken, laat Mozes voor ons de bergen opgaan. Want niemand kan God zien. De heerlijkheid van God, zoals hij dat openbaart in de hemelse heerlijkheid, waar die duizenden engelen staan met de vleugelen voor hun aangezicht, want ze kunnen God niet aanschouwen, is een heerlijkheid. de heerlijkheid Gods, waarvoor u zo vaak ook beangstigd bent. Want hoe moet ik in het licht van die heerlijkheid nou straks staan voor Gods troon en mijn leven verantwoorden? De heerlijkheid Gods, waardoor voor u alleen maar een nog grotere afstand is gekomen tussen God en tussen uw leven. Maar Lucas heeft dat woord vervangen. Er staat niet, alle vlees zal de heerlijkheid Gods zien, Jesaja 40 vers 5, maar er staat in Lucas, alle vlees zal de zaligheid van God zien. En ik moet het vanmorgen net iets anders zeggen. Het is de geest Gods die dat woord heeft vervangen. Die eerst de diepte van God heeft doorzocht om de liefde Gods te beproeven. Voordat hij dat woordje heerlijkheid ook wilde veranderen in zaligheid. Zie je daar de heerlijkheid Gods? In dat kind. God uit God. Waarachtig licht uit waarachtig licht, geboren, niet gemaakt. Die in de schoot van de Vader was gezeten. Die gedeeld heeft in de hemelse heerlijkheid en majesteit, die dezelfde aanbidding ontving als zijn vader en de geest van die duizenden engelen. Maar hier in de armen van Maria heeft God zichzelf zo in zijn ontferming, in zijn goddelijke opzoekende zondaarsliefde, nabijgebracht onder de mensenkind. Dat we de heerlijkheid Gods mogen aanschouwen als een zaligheid voor zondaren. O goddelijk evangelie. Dat kind draagt alles in zich mee om voor God te kunnen bestaan. Maar dat kind heeft nu ook alles meegenomen vanuit de schoot van de Vader. Zodat ik met dat kind in mijn armen weer voor God mag staan. Zaligheid aanschouwen. In Gods gaven in zijn Zoon. Kijk eens vanmorgen met me mee om te zien wat Simeon ziet. Daar staat die man. Met het leven dat achter hem ligt. Voor hem ligt dat kind. En hij houdt het omhoog in zijn armen om zichzelf zo aan de Heere voor te stellen. Als de heilige en rechtvaardige God nu naar beneden kijkt en ziet op dat tempelplein wat daar geschiet, dan ziet hij niet Simeon als eerste staan, die man die zo geweldig is voor God. Maar dan ziet hij daar een man staan met dat kind in zijn armen. En die het zo aan God voorstelt. Heer, hier is mijn gerechtigheid. Hier is mijn heiligheid. Hier is mijn zaligheid. Hier is mijn vreugd. Hier is mijn leven. In uw zaligheid. Wonderlijk evangelie. Alles in hem. En niets meer van mij. Uw zaligheid, zegt Simeon. En dat is ook een diepe troost, juist ook voor Gods aangevochten kerk en kinderen. De zaligheid van mij blijft van hem. Omdat ik niet eens voor mezelf kan instaan, ook na ontvangen genade. De zaligheid blijft ook volkomen verankerd in hem. Omdat ik na ontvangen genade ook steeds meer en meer mezelf tegen ga komen in mijn tekortkomingen. in mijn afmaking en in het bijzonder in mijn ontrouw. Maar de zaligheid wordt ook geschonken door hem. Zo wil dit kind van kerst zichzelf ook voorstellen aan zijn vader. Niet dragend in de armen van zijn moeder. Gedragen worden door een bedelaar. Die vanuit het woord ook steeds voortdurend werd getrokken door de Heere in de binnenkamer. En worstelde met God, o Heer. Al ben ik voor mezelf een groot vraagteken. Al sta ik voor mezelf zo vaak berooid en arm op de aarde en heb helemaal niets. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak mijn hart en zinnen strelen. Zo mocht Simeon vanuit de belofte van het woord, ook het kind waarvan de belofte spreekt, troost, troost mijn volk, omarmen en omhelzen. Zo mocht Simeon naar huis gaan, dragend, nee gedragen. Door dit kind van kerst. Zo mocht Christus ook vanuit dat tempelplein naar huis gaan. Dragend de last van Simeon. Zijn leven lang mee. Totdat hij kwam bij dat kruis. Om ook voor Simeon te gaan lijden. En te gaan sterven. Zo draagt Christus ook mijn schuld. Mijn zonde mee. Mag ik vanmorgen vanuit de belofte van het evangelie het ook zeggen. Dat dat nou mijn troost is in leven en in sterven. Dat ik het eigendom van Christus ben. Amen. Wij de Heere danken en bidden. Heer, het is ook tot u dat wij mogen naderen in het gebed. Aan het einde ook van deze dienst. Om u te bidden. Om lege handen. Om een schuldverslagen hart. Om de belofte van het woord. Om het zien op uw gewilligheid. om het omhels van u in uw wegschenkende liefde. Geef dat het woord ook, Heere, door u gezegend werd in het midden van de gemeente. Onder hen die met ons zijn verbonden, dat het meegedragen mag worden naar huis. Overdag mag worden in stilte. En u ook vanuit de belofte aangesproken wordt op wie u zegt te zijn. Heere, dan laat u geen kosten noch moeite gebaat om ook duidelijk te maken dat u betrouwbaar bent, ook in uw toezicht. U schakelt daarvoor mensen in, een man als Simeon. En u ontslaat hem op het moment als uw belofte ook vervuld is. U lost hem af van zijn taak. En laat daarin zien, Heere, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Gedenk ons zo, Heere. Geef dat we dat ook mogen opmerken als uw goddelijke bemoeienis. Ook met ons zwakke, zondige, twijfelende mensenkinderen. Gedenk ons in uw gunst, ook in deze dag die voor ons ligt. Wilt u ook uw zegen gebieden over de kerstviering met de kinderen van de gemeente. Wees in het bijzonder ook met die kinderen die ook een voordracht moeten doen. Gedenk hen die een vertelling verzorgen. Schenk hen in alle opzichten ook uw nabijheid. En gebied uw zegen ook over dat samen zijn. Wilt u zo ons gebed verhoren, niet om ons, maar om Christus wil alleen. Amen. Slotzang is Psalm 66, vers 8 en vers 10. Psalm 66, vers 8 en 10. dragende de zegen des Heren die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.